U mag gaan naar Psalm 145, zoals u ook ziet in uw preekschema. Het is een lofzang. Een lofzang van David. Vers 1. Het is een lofzang van David. Mijn God en koning, ik zal u roemen en uw naam loven voor eeuwig en altijd. Iedere dag zal ik u loven en uw naam prijzen voor eeuwig en altijd. De Heere is groot en zeer te prijzen. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Generatie op generatie zal uw werken roemen. En ze zullen uw machtige daden verkondigen. Ik zal spreken van de heerlijke glorie van uw majesteit. En van uw wonderlijke daden. Zij zullen de kracht van uw ontzagwekkende daden in herinnering roepen. Uw grootheid, die zal ik vertellen. Zij zullen de mond doen overvloeien van de gedachtenis aan uw grote goedheid. En vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Genadig en barmhartig is de Heer. Geduldig en groot aan goede tierenheid. De Heere is goed, is voor allen goed. En zijn barmhartigheid rust op al zijn werken. Al uw werken zullen u loven, Heere. En uw gunstelingen, oftewel uw kinderen, zullen u danken. Zij zullen de heerlijkheid van uw koninkrijk in herinnering roepen. En van uw macht spreken, om de mensenkinderen zijn machtige daden bekend te maken en de glorierijke heerlijkheid van zijn koninkrijk. O, uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen en uw heerschappij omvat alle generaties. De Heer ondersteunt alle die vallen. Hij richt alle gebogenen op. En de ogen van allen wachten op u. U geeft hun voedsel op zijn tijd. U doet uw handen open en verzadigt al wat leeft naar uw welbehagen. De Heer is rechtvaardig in al zijn wegen, goede tieren in al zijn werken. En de Heer is allen nabij die hem aanroepen, allen die hem in waarheid aanroepen. En hij vervult het verlangen van wie hem vrezen en hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen. De Heere bewaart allen die hem liefhebben. Maar hij vaagt alle goddelozen weg. Maar mijn mond zal van de lof van de Heere spreken. En alle vlees, oftewel al wat leeft, zal zijn heilige naam loven voor eeuwig en altijd. Tot zover de schriftlezing. Wel, in zekere zin worden wij met aanbidding geconfronteerd. U ziet het ook, dit is deel 4 van de aanbidding. Met aanbidding worden wij geconfronteerd. Eigenlijk wordt de aarde geconfronteerd met de hemel. De eeuwigheid daalt neer in de tijd, zou je kunnen zeggen. Daar staan we niet altijd bij stil, maar we hebben vaak de gedachte dat aanbidding omhoog gaat. Maar grotendeels gaat aanbidding naar beneden, als je gaat kijken naar hoe God in de tempel neerkwam en in de tabernakel, dan was het God die bij zijn mensen kwam. En God staat daarin centraal. Ik denk dat u de voorbije weken ook wel gehoord heeft, of deze serie, dat u ook wel momenten gehad heeft dat u wat gechoqueerd was en dat u inderdaad ook oog in oog kwam met de ontzagwekkendheid van God. En als we dan spreken over aanbidding, dan is eigenlijk de vraag die we willen beantwoorden, wat is nu aanbidding? En vorige week heb ik een voorzet gegeven. En de vraag die daarbij naar voren kwam ook van, zijn wij ware bidders van God? En de vraag die daarop volgt is van, hoe doen we dat dan? He, we kunnen mooie theoretische dingen neerleggen, maar hoe doen we dat? En dat is ook de vraag voor mij, want deze studie is waarschijnlijk meer confronterend voor mij dan voor u. Zie, als ik in mijn persoonlijke leven Gods aangezicht zoek, In mijn tijd met de Heer, dan is het woord open, dan lees ik daarin. Dan is dat een tijd van gebed, dan is dat een tijd van danken, een tijd van voorbeden voor u als gemeente en voor de dingen daarbuiten. Dan zijn er vragen die ik bij de Heer neerleg. Dan vraag ik hem dingen om te doen of voor mij uit te gaan of wijsheid te geven. En u kent dat wel. Maar ik moet eerlijk zeggen dat voor mij het punt van aanbidding het allermoeilijkste is. Want op het moment dat we dat bereiken, dan zijn we het ook zo weer kwijt. Het is feitelijk, je zou kunnen zeggen, het is de top van de berg. En de vraag is van, hoe kan ik op de top van de berg blijven? Aanbidding is, en dat heb ik ook al eens een keer gezegd, is het hoogtepunt van ons geestelijk leven. Want dan staan wij dus feitelijk op de berg, oog in oog met God en we verheerlijken hem. Feitelijk staan we met Mozes op de berg die in de wolk gaat, die God ziet. Maar in mijn tijd daal ik zo makkelijk af naar iets daaronder. En dat is geen goddeloosheid. Kent u dat laatste lied wat we zongen? Was het niet 69? Een van de laatste lieden? Ik denk dat het 69 was. Ik kijk er even snel naar. Ik vond dat een bijzonder mooi voorbeeld wat mij zo pakt. Daar zingen wij bijvoorbeeld dit. U bent zo geweldig goed. Dat was de zin die ik zocht. Ik kan hem wel een beetje uit mijn hoofd. U bent heilig en rechtvaardig. U bent, en dan staat er, u bent zo geweldig goed voor mij. En we doen een stap naar beneden. We zitten niet meer op de berg. We gaan hem danken. Maar danken is iets geweldigs goeds, maar het is geen aanbidding. We hebben een danklied, je kan de Heer danken, maar hem prijzen voor wie hij is. Dus het was inderdaad, u bent heilig, u bent rechtvaardig, u bent zo geweldig goed voor. Niet voor, u bent geweldig goed, punt. Begrijpen jullie wat ik daarmee bedoel? En dat is het punt waar ik gewoon zelf mee worstel. En vandaar dat dit zo confronterend is. Want wij hebben zo, in mijn optiek, als ik de Bijbel goed begrijp, hebben wij zoveel zaken die wij onder aanbidding schuiven, die niet onder aanbidding horen. Ze zijn geestelijk, ze zijn goed, ze zijn niet verkeerd. Hou ze in ere. Maar we moeten een stap omhoog. We moeten de summit bereiken. We moeten die punt bereiken. We moeten bij Mozes op de berg staan. En Mozes staat daar niet met een vragenlijst. Mozes staat daar niet. U bent zo geweldig goed voor mij. Die zegt, u bent geweldig goed. Punt. En dat is de strijd in mijn hart. Mensen, daarom is het ook zo confronterend voor mij. Het is het lastigste om de top te bereiken. En je vangt het meeste wind, je ligt zo beneden. Je bent er zo weer vanaf. Niet ongeestelijk, begrijp mij goed, dat is geen vermaning. Die hebben we gehad, de instructies. Dit is bouw, hoe blijven we daar staan? Het is gewoon dat ik inderdaad voor mezelf zeg, Mozes stond op de berg, waarom duikel ik zo elke keer naar beneden? En dus mijn vraag is, wat leidt mij nu in aanbidding? Hoe blijf ik op die top? Eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk. Vorige week sprak ik met iemand in onze gemeente. En toen vroeg ik zo van, je gaat naar dat en dat land op vakantie, waarom? En ik kreeg een fantastische beeld van het land. Oftewel, dat land was aantrekkelijk. Het lag niet naast de deur. Maar het was zo aantrekkelijk dat alle obstakels en alles aan de kant ging om het doel te bereiken. Daar moest ik bij denken aan Jacob. Weet je wat? Jacob vlucht naar Midian, naar Laban. En dan zegt hij, dat is een schone dochter die u heeft. Daar wil ik wel 7 jaar voor werken. Dat is een die is aantrekkelijk. Dit staat er. Rachel was mooi van gestalte en knap om te zien. En Jacob had haar lief. Ze was aantrekkelijk. En wat staat er dan zo mooi? De 7 jaren werken waren als 7 dagen. Ik kan mij zo voorstellen dat Jacob uit het land terugkwam van de schapen van Laban en niet kon wachten dat hij weer naar huis kwam. Hij ging traag. Ik noem het maar even op maandagochtend met zijn kudde, op zondagochtend, ja, dat is de eerste dag van de week voor hun, ging die de deur uit. Maar op vrijdagmiddag was het in galop. Hij, zijn schapen, die moesten doorgaan. En hij loopt langs iedereen heen en er was maar één madame die de rest was zwart-wit, maar er was maar één in kleur. En dat was niet Lea. Dat was zijn Rachel. Ga dus mee naar Psalm 27. Rijkhalsend zag Jacob ernaar uit. Hij kon bij wijze van spreken van de Karmel, kon hij al zien waar hij heen wou. Hij werd tot haar aangetrokken. En in Psalm 27, vers 4, vinden wij hetzelfde. Ik hoop dat het 4 is, want soms is dat wel eens lastig in de psalmen. Ik dacht dat het 4 was. En dit is David. En hier lezen wij iets heel moois over David. In vers 4. Eén ding heb ik van de Heere verlangd. Dat zal ik zoeken. Dat ik mag wonen. En het huis van de Heer. In de tabernakel, in de tempel, dicht bij God. Al de dagen van mijn leven. Waarom? Een bijzonder woord, hè? Om de lieflijkheid van de Heer te aanschouwen. In zijn tempel. Zoals Jacob werd aangetrokken naar Rachel. Zijn ogen gezet had op de schoonheid van Rachel. En dat trok hem naar haar toe. Zo wordt eigenlijk David getrokken en zegt van laat mij zijn in de tempel dag en nacht. Want daar is uw speciaal aanwezige. Daar wil ik u leren kennen. Dat wil ik zien hoe lieflijk u bent. Weet u wat dat woord betekent? Of lieflijkheid? Schoonheid. Beauty, elke Engelse vertaling, de grote Engelse vertaling, schrijft daar beauty. David ging de tempel in om de schoonheid van God te observeren. Hij deed dat niet plichtsgetrouw, maar hij deed dat om te bestuderen. Hij verlangde naar de beauty van God. Dat, wij omschrijven God niet zo vaak zo. Hè? God is mooi. Maar ik hoop dat u aan het eind van deze preek daar anders over denkt. De Engelse vertaling die zegt het zo mooi, to gaze upon the beauty of the Lord. Gaze, dat staat hier ook zo mooi, aanschouwen. Een aandachtige blik om de mooiheid van God te doorgronden. De ongeschapen schoonheid. Hoe kunnen wij die hier zijn zeggen van, wat een mooie schepping, wat een prachtig land, wat een mooie vrouw, wat een schitterende man, wat een mooi vergezicht. Dat is allemaal voortvloeiend uit de schoonheid van God. Maar God is ongeschapen schoon en ongeschonden schoon. De wereld waarin wij leven is niet alles meer perfect. En zien hoe mooi God is, maakt hem aantrekkelijk en trekt ons naar hem toe. Zie, aanbidding is aan de ene kant een opdracht. Maar aan de andere kant, God trekt ons omdat hij schoon is. Nou, beauty en schoonheid is niet zo makkelijk te definiëren. Hè? We zeggen wel gauw van al onze smaken verschillen. Laat ik eens een paar noemen. Hoe de Bijbel ze omschrijft. Heerlijkheid, luister, majesteit, glorie. 2 Petrus noemt, of in Petrus noemt het hoogwaardige heerlijkheid. In Psalm 96, majesteit en luister zijn voor zijn aangezicht. Of in Psalm 145, vers 5, heeft u het gezien? Ik zal spreken van de heerlijke glorie van zijn majesteit, de schoonheid van zijn wezen. Daar spreekt David over. God is de definitie van mooi. God is de definitie van beauty. Al het andere ontleent zijn schoonheid. Uit Sion, de volmaakte schoonheid, staat er, verschijnt God blinkend. En het beeld daar is dat God is neergedaald in Jeruzalem, in Sion, en dat hij in zijn volmaakte schoonheid daaruit straalt. Oogverblindende schoonheid. Glorieuze grandeur, onvergelijkbare heerlijkheid, maakt dat hij aantrekkelijk is.
is toch heel eenvoudig, hè?
Wie zijn partner, zijn man of zijn vrouw niet aantrekkelijk vindt, heeft een heel groot probleem. Ja, ik moet het lief hebben, hè? Ja, dat vraagt de Heer van mij, hè? Maar ja, we verstaan elkaar goed en joh, ik respecteer haar. Maar wie ze aantrekkelijk vindt, wordt getrokken. Die wordt meegesjord. Die wordt van binnen geappelleerd en die hoeft geen moeite te doen. Die moet bijna de rem erop gooien, anders wordt ze verpletterd. Maar dat gaat gelukkig niet bij God. En dat is maar goed ook. Maar wie de schoonheid van God ziet, wordt getrokken. En Psalm 145 zou ik eigenlijk willen omschrijven als een lied waar David lang genoeg in het huis van de Heer aanwezig is geweest. En waar hij de schoonheid van God heeft gezien en hij brengt het in een loflied. En dit als beeld voor ons, om ons te helpen wat aanbidding is. Zodat wij ervan kunnen leren. Dat wij de Heer zoeken en zijn schoonheid zoeken, zodat wij getrokken worden naar Hem. En David begint met te zeggen van het is een loflied. Nou weet u wat het bijzonder is? Dit is de enige psalm in de 150 die er zijn die omschreven wordt als een loflied. Het is een loflied voor God. Maar het is van David. Het is niet voor David. Maar het is van David. En het richt zich op God. Kijk maar eens, een lofzang voor God, daar begint het mee. Ik zal u roemen. Letterlijk verhogen. Uw naam loven voor eeuwig en altijd. Iedere dag zal ik u loven, uw naam prijzen. Voor eeuwig en altijd. En daarom zei ik al, van David is bij wijze van spreken uit de tempel gekomen. Hij is in de tempel. Hij heeft de schoonheid van God gezien. En hij jubelt het uit. Hij heeft de schoonheid van de Heer gezien. En hij zegt, mijn koning en mijn God. Ik kan me zo voorstellen bijna dat hij zoals Mozes stralend van de berg kwam en zijn gezicht moest bedekken omdat hij vervuld was van God. En vol was van God, dat David ook in sommige psalmen en deze zeker bij wijze van spreken zich moest verhullen, omdat hij zo straalde van de heerlijkheid van God, verzadigd, doordrenkt. Hij had God ervaren, beleefd en in schoonheid gezien. En hij zegt dan ook, ik zal u roemen, u verhogen en uw naam loven. En hij maakt een belofte, ik zal. En dit is bijna de enige keer dat je het woordje ik ziet staan, want voor de rest komt hij daar niet op terug. Ik zal u roemen. Hoe vaak? 1 keer in de week. Op zondagochtend. Maar niet bij David. Kijk eens naar de tekst. Iedere dag zal ik u loven en uw naam prijzen. Voor eeuwig en altijd. Zie, de lofzang van God behoort tot het werk en het voorrecht van elke dag. Zie, wat aantrekkelijk is en de volmaakte schoonheid is God, dan is dat iets waar we dagelijks heen gaan. Daar worden we naartoe getrokken. En dan gaat David bijna automatisch over naar een lofzang voor Gods grootheid, vers 3 tot en met 6. De Heer is groot en zeer te prijzen. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Zie, wie lang genoeg voor God staat en zijn grootheid ziet en doordenkt en daarover nadenkt en mediteert, die kan maar tot één ding komen. God is immens. Elk meetsnoer schiet tekort. Er zijn geen getallen groot genoeg om dat aan te duiden en te verwoorden. Hij is ondoorgrondelijk. Nou, Gods grootheid kun je verschillende facetten zien. Je kan het zien als bij wijze van spreken in zijn grootheid van kennis. Dat noemen wij alwetend. Hij kent elk detail van alles. En lang leven Webb, kent u hem? De opvolger van Hubble. Ik vind het fantastisch, die beelden die hij schiet in de hemel en het heelal. En vorige week was er op een app was het zo dat we ingezoomd werden op een hele band van sterren, planeten, weet ik hoeveel miljoenen jaren hier vandaan. En we gingen inzoomen. En op een gegeven moment zie je daar iets lichts, iets heel lichts in het midden zitten. En dan zoomt hij in. Dan denk je, bent er al. Nee, dan gaat dat allemaal voorbij. En in één keer staan we voor de pillars of creation. Daar waar sterren geboren worden. Fascinerend. Om het handwerk van God te zien en te denken, daar is die aanwezig. Het past op onze schermen. Het is gas en materie die samenkomt en nieuwe sterren worden daar geboren. Zijn alwetendheid is daar aan het werk. Maar niet alleen zijn alwetendheid, hij is daar aanwezig. Want hij is in zijn grootheid alomtegenwoordig. Hij is overal. Hij is in alles. En hij is overal in de volheid van zijn wezen aanwezig. Als God hier is, dan hoeft hij niet om de tafel heen om nog eens een keer ergens omheen te gaan. God is overal en is in alles. En dan zeg je, ja, hij woont toch in de hemel? Dat is speciaal. Hij woont in de tempel, dat is speciaal. Hij woont in ons, dat is speciaal. Maar hij is overal aanwezig. En hij is groter. En onvoorstelbaar groter dan alles wat is. Zijn grootheid is ook te zien in zijn kracht. Dat noemen we almacht. Hij kan alles zonder enige moeite. En dan hebben we Gods grootheid ook nog gezien in de tijd. Hij is eeuwig. Hij is in het heden en hij is in de toekomst. Voor hem is alles nu. We kunnen ons niet voorstellen, voor God is alles nu. Hij heeft van het begin heeft hij het eind al vastgelegd. En voor hem is dat gewoon, dat is nu. Dat is ook waarom wij heel eenvoudig kunnen bidden. Heer, wilt u vannacht met ons zijn? Wilt u deze dag voor ons uitgaan? Want hij is daar al. Leid ons maar. Maar dan stel ik u de vraag, en die is best wel eens uitdagend. Bidt u ook al voor uw achterkleinkinderen? Ja, maar die zijn er nog niet. Oh nee? Kijk eens wat David doet in vers 4. Generatie op generatie zal uw werken roemen. Hij zal, bij wijze van spreken, hij bevestigt dat er generaties gaan komen die er nog niet eens bestaan. Generaties op generaties, die zullen nu loven. Waarom? Dat heeft hij gezegd, het begin van het eind. En zijn volk zal stand houden, zijn kinderen zullen dat doen. Wat een geloofsgetuigenis, is het niet? Wij zijn bezig in onze gedachten met morgen en overmorgen. We plannen al een vakantie. We zijn al bezig met dingen voor volgend jaar. Maar dingen die helemaal niet bestaan. Bidt u daar ook voor? Die er nog niet zijn. David wel. Dat is zo fascinerend. Alle generaties zullen u roemen. Vers 5. Ik zal spreken van de heerlijke glorie van uw majesteit en uw wonderlijke daden. Vers 5, mensen, in 145 is waar David staat en spreekt over de beauty van God. De schoonheid van zijn Heer. De heerlijke glorie van uw majesteit. Woorden schieten gewoon tekort, hè? Ik bedoel, hoe kunnen menselijke woorden nu Gods glorie, majesteit en schoonheid omschrijven? Dat is er niet. En wat zegt hij dan ook nog? Dat zal hij van spreken. Hij herhaalt dat. Van de wonderlijke daden van God. En wat was een van de meest wonderlijke daden van God? Dat zijn zoon naar deze wereld kwam. Dat was een grote daad. Aangekondigd als rode lijn door het Oude Testament. De Messias gaat komen. Genesis 3 vers 15. En hij kwam, de meest wonderlijke daad, dat God zijn eigen zoon in deze wereld zond om volmaakt te leven, te sterven aan het kruis, op te staan op de dood, plaats te nemen aan de rechterhand. Voor wie? Niet voor ons. Sorry. Dan stapt u naar beneden en dan zegt, dat heeft hij voor ons gedaan, dan heeft u een danklied. Dat heeft hij gedaan voor de heerlijke glorie van zijn majesteit. Zodat God zichzelf kan tonen als verlosser. Zich kan tonen hoe schitterend hij is. Hoe geweldige verlosser dat het is. Van zondaren die de dood verdienen. En hij redt ze uit de goedheid van zijn wezen. Voor de glorie, majesteit, prachtig en schoonheid van zijn wezen. Ik zal mij inhouden. Maar dit is waar we exciting, dit is waar we enthousiast over moeten worden. In plaats van daar naar beneden te stappen, dit heeft hij voor ons gedaan. Dat is een andere dag, dat is niet vandaag. Dat is een ander moment. Helemaal waar. Maar aanbidding is die unieke top van de berg, waar het enige wat we zien is de heerlijkheid en de glorie van God. Hij is zo geweldig goed, punt. Hij is zo geweldig mooi. Geweldig. De grootste daad. En de volgende generaties in vers 6. Zij zullen de kracht van uw ontzagwekkende daden in herinnering roepen. En uw grootheid zal ik vertellen. Een lofzang voor Gods grootheid. Dan denk je, David, je hebt ons al een hele tijd geholpen, maar David is nog lang niet klaar. Want er is een lofzang van Gods goedheid. Zie, hem aanbidden voor zijn goedheid. Gods kinderen zullen zijn goedheid bejubelen. Kijk maar vers 7. Ze zullen de mond doen overvloeien van de gedachtenis aan uw grote goedheid. En vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Zie, God alleen is goed. God is niet alleen goed. Nee, God alleen is goed. God is altijd goed. Er is geen schaarste aan goedheid bij God. Bij God is de goedheid niet gerantsoeneerd. Hij is volledig goed. Dat maakt hem zo mooi. Denk eens aan grootheid en macht. Hoe zien wij de grootheid in deze wereld? Dat wordt misbruikt. Iemand die aan de macht is, die misbruikt zijn grootheid. God niet. Dat kan hij niet. En hij kan zijn goedheid ook niet misbruiken. Want staat er in vers 7, we hebben het net gelezen. Uw grote goedheid en wij zullen vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Gods goedheid is een volmaakte goedheid. Want het is gerechtvaardigd. Het komt voort uit zijn recht, zoals hij is. Weet u dat God zelfs goed is in zijn oordelen? Dat wij God zullen bejubelen voor zijn oordeel over deze wereld? Want in zijn oordeel komt Gods schoonheid en volmaaktheid en beauty naar voren. Heb je niet in één keer met een boze God te maken? Nee, we hebben hier met een schitterende God te maken. In Psalm 98 bijvoorbeeld, daar staat zo mooi in vers 4. Juicht voor de Heere, heel de aarde. Breekt uit in gejuich, zing vrolijk en zing lofliederen. Dan denk je, nou, dit gaat over een geweldige daad. En dan gaat hij verder en dan zegt hij van, de zeeën zullen klappen, de bomen die zullen juichen. En dan staat er in vers 9, dan komt hij tot zijn punt. Waarom juicht alles en iedereen? Want hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld veroordelen in gerechtigheid en de volken op billijke wijze oordelen. Als God oordeelt, dan zal dat zijn op een wijze dat zijn volmaakte, schitterende schoonheid naar voren komt. En wij zullen dat alleen maar kunnen bejubelen. God zal stralen van schoonheid bij zijn oordeel. Maar God is heel goed. Vers 8. Genadig en barmhartig is de Heere. Geduldig. Groot aan goede tierenheid. En dat genadig, dat is eigenlijk vriendelijk. Barmhartig. Barmhartig wil zeggen, zij die in de miserie zitten, in de problemen, daar is God bij. Langmoedig is dat God eigenlijk langzaam tot toorn is. Hij straft niet snel. Hij geeft tijd om te bekeren. Het woordje goede tieren, dat is zo'n mooi woord, dat is het woord, als ik het juist heb in mijn hoofd, dat is het woordje gesed, is Gods verbondsliefde. De belofte die hij gemaakt heeft, die zal hij gestand doen houden. Dat is mijn goede tierenheid, zegt de Heer. En dan staat er vers 9. De Heer is goed, of is voor allen goed. De Heer is goed voor iedereen. Zijn barmhartigheid rust op al zijn werken. Wie geproefd heeft, mensen, wie geproefd heeft van de goedheid van God, heeft ook veel minder vragen, hè? Zie, we de schoonheid en de schittering van God ziet, die boven op de berg staat, die kijkt niet naar het panorama om hem heen en die denkt, wat een mooie schepping, die focust en die zegt, wat een mooie God. Je hebt veel minder vragen. Wat God doet is goed. Al uw werken zullen u loven, Heren, en uw gunstelingen, uw kinderen, uw heiligen, uw saints, zullen u danken. Zie, zij die onder de indruk zijn van Gods schoonheid, die zullen God zegenen, want dat is het eigenlijk wat er staat. Zullen u danken, maar eigenlijk is het, they bless God. Dat staat er in het Engels. O, gezegend zijt u, want u bent schitterend mooi. Gods goedheid, of Gods grootheid, Gods goedheid. Maar dan volgt hij gelijk verder in een lofzang van Gods heerschappij. Weet je, als je oog in oog met God hebt gestaan en ziet hoe mooi dat hij is, dan moet zijn heerschappij wel volmaakt zijn. Dan moet zijn koninkrijk fantastisch mooi zijn. Dat is precies wat David hier zegt. Zij zullen de heerlijkheid van uw koninkrijk in herinnering roepen en van uw recht spreken, om de mensenkinderen zijn machtige daden bekend te maken en de glorierijke heerlijkheid van zijn koninkrijk. Zie, Gods majesteit en schitteringen, volmaaktheid en mooiheid is te zien in zijn heerschappij. Zie, wie beheerst wordt door de alles overtreffende beauty van de Heer, die verlangt dat Gods schitterende, glorierijke heerlijkheid in zijn koninkrijk mag stralen. Dat Gods schoonheid ten volle tot zijn recht mag komen. Hoe begon het onze Vader ook alweer? Zijn Vader in hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw. En dat uw koninkrijk komen, dat wil niet zeggen, o Heer, dat wij verlost zijn en van onze zonden verlost zijn en dat we eindelijk de volledige verlossing hebben. Nee, de eerste is dat uw schittering, stralende heerlijkheid en de glorie van uw wezen mag stralen, want u bent alleen waard. U bent aantrekkelijk, wij niet. Het gaat om u en niet om ons. U bent zo geweldig goed, punt. Uw heerschappij is schitterend. Toon het. Toon het, zegt eigenlijk de schrijver hier. En uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen. En uw heerschappij omvat alle generaties, vers 13. Door al in alle tijden, in de theocratie in het Oude Testament. En dan kwam er een de koning. En dan was het de verlangen naar die grote koning die alles recht zou zetten. En dat is waar wij naar uitzien, is het niet? Maranatha, kom Heer Jezus, kom. En dat is niet om vrede op aarde te brengen. Ja, dat is een bijproduct. Maar uiteindelijk gaat het dat zijn heerschappij hier op aarde te zien is van pool tot pool. En wij zullen hem loven en prijzen voor de schittering van zijn wezen die te zien is in zijn heerschappij. Het wordt de mooiste heerschappij. Een lofzang voor zijn voorzienigheid, vers 14 tot en met 16. We gaan verder. Zie, wie de schoonheid van de Heer gezien heeft, Die gaat God ook loven in wat God voorziet. Die verlangt om de Heer daarin te zien. Want alles wat geschapen is, is volledig afhankelijk van God. Volledig. De Heer ondersteunt allen die vallen. Hij richt alle gebogenen op. De ogen van allen wachten op u. U geeft hun voedsel op zijn tijd. U doet uw hand open en verzadigt al wat leeft naar uw welbehagen. Zie, alles is gericht om de schoonheid van God te zien. En dat maakt lofprijs en aanbidding ook zo uniek. Daarom zeg ik ook, het is bovenin, het is de top. De focus ligt hier en als je leest ook niet op de ontvanger, hè. Oh, kijk eens wat de Heer voor ons doet. Hij ondersteunt ons. Hij ondersteunt ons allen. En hij komt naar ons toe. En hij doet dit voor ons. En hij doet dat voor ons. Piep. U. Dat is het. Gods voorzienigheid. Zie je? David die is vervuld van Gods schoonheid, ook in de voorzienigheid. En als laatste laat ik doorgaan, want de tijd tikt weg. Een lofzang voor Gods genade. En ik had hier allerlei dingen bij kunnen plaatsen. Ik heb het maar over genade gehouden. Waar je eigenlijk gewoon God als standaard van enorm van goedheid neerzet. En van schoonheid en van schittering en van beauty. De Heere is rechtvaardig in al zijn wegen. Goede tierenheid in al zijn werken. God is het licht, het schoonste licht, het mooiste licht, het enige waarachtige licht zonder schaduw. En de Heere is nabij allen die hem aanroepen. Allen die hem in waarheid aanroepen. Hij vervult het verlangen van wie hem vrezen. Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen. Zie, wie de Heer aantrekkelijk vindt, die gaat ook waarheid spreken. Die spreekt de waarheden over God. En die ziet zichzelf hoe wat hij ook is. En dat lezen we dan ook zo mooi, dat hij het verlangen van zijn hart heeft. Hij vervult het verlangen van wie hem vrezen, wie geobsedeerd is en aangetrokken is naar de schoonheid van God. Dan kan God zeggen, dat is één die mij vreest. Die verlangt maar één ding, dat ik ga schitteren. Dat gebed zal ik altijd beantwoorden. Dat zijn ook de mensen die verzadigd zijn in hun hart. Die zien God ook overal werkzaam. Die zien Gods schittering overal en naar voren komen. Dat zijn de mensen die hebben geen enkele eis. Dat zijn de mensen die hebben geen enkel recht. Dat zijn de mensen die verzadigd zijn van de onverdiende genade. Heer, of u geeft of niet, het is aan u, want het is alleen maar een geschenk. Ik verdien de hel. Maar toon u zelf voor wie u bent. De Heere bewaart allen, vers 20, die hem lief hebben. Maar hij vaagt de goddeloze weg. Alles wat de schoonheid van God besmeurt, wordt weggevaagd. Alles wat tegen de beauty van de Heer ingaat, zal uitgedelgd worden. Maar de Heer bewaart allen die hem lief hebben. Wat mooi, hè? Die de Heer het meest aantrekkelijk vinden. Die met hun hart, hun ziel en hun verstand de Heer op nummer 1 hebben gezet. Die zullen hem prijzen tot in eeuwigheid. En dan staat vers 21. En mijn mond zal van de lof van de Heer spreken. En alle vlees, alle mensen, zijn heilige naam loven voor eeuwig en altijd. Een loflied van Gods volmaakte majesteit. Dit is aanbidding. Dit is de top van de berg. Dit is waar we graag heen klimmen. Om niet een vergezicht te hebben, maar om God te zien. Mag ik jullie aansporen om de schoonheid van de Heer te zoeken? En mag de schoonheid van de Heer u en mij trekken? En dan mogen wij onze lofliederen opzenden tot hem. En ik kan u alleen maar één ding zeggen. Dat is niets anders dan een generale repetitie van de eeuwigheid die voor ons ligt. Want wij staan niet in de hemel en zeggen, u was zo geweldig goed voor mij. We staan daar oog in oog met wie hij is en we zullen hem zien voor wie hij is. Het lam geslacht van voor de grondlegging van de wereld. Om de majesteit en de glorie van zijn schoonheid te tonen. Vader, daar worden we stil van. We mogen gewoon even stil zijn en stil worden voor u, Heer. Heer, dank u wel dat wij zo geïnstrueerd mogen worden in een voorbeeld. Dat wij mogen zien hoe u in uw woord ook voorbeelden geeft, Heer, wat het is om een loflied op te zenden naar u. Heer, mogen wij daarvan leren en mogen wij geleerd worden door u. Neem ons zo mee, Heer, dat in de genade van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, Dat wij ook dat unieke, wat we zo moeilijk kunnen bereiken, Heer, de top. Lofprijs en aanbidding, dat het alleen over U gaat. Dat we dat ook mogen bereiken in ons persoonlijk leven. Ja, Heer, dan zijn er ook andere zaken die ook belangrijk zijn. Die willen we niet ondergeschikt maken, Heer, of minderwaardig. Maar aanbidding is uniek. Het is het moeilijkste te bereiken, Heer. En het is het eerste wat we verliezen. Dank U wel dat wij in genade voor U kunnen staan, Heer. Of op basis van Uw genade, op basis van het offer van Uw Zoon, Heer. En dan bidden we dat alles wat wij doen, denken en zeggen, uitgelijnd mag worden met U. Dat U het begeren van ons hart wordt. Omdat wij U zien, hoe mooi en aantrekkelijk U bent. Dank U wel voor deze tijd, in Jezus' naam. Amen.